Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant Dominee Tramper zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 7 september, hoopt zowel in de morgendienst als ook in de avonddienst onze eigen predikant Dominee Tramper voor te gaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, te bate van de stichting De Ondergrondse Kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor het hervormd jeugdwerk. Voorbeden en dankzegging. Op deze laatste zondagavond van de maand willen we voorbeden doen voor het zendings- en evangelisatiewerk. We denken dan met name aan familie Bogert Israël, familie Dandas van den Berg Libanon, familie Roest Oskam Thailand, Adriaan Stam Roemenië, dominee De Merter en hun zoons en hun vrouwen Roemenië, de evangelisten Tutu, Arel en Ion in Oltenië, ook Roemenië. Het werk wat gedaan mag worden op de evangelisatieposten in Hoorn en Horst en aan de ouders en familieleden van hun die in de zending werkzaam zijn. We denken ook aan Marieke, zij verblijft nu tijdelijk in Nederland, maar ziet er naar uit om opnieuw uitgezonden te gaan worden. Ook vragen we de heren om een zegen over gesprekken die gevoerd worden met bezoekers tijdens de open kerk hier in Waarden. De kerkenraad wendt iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we gaan zingen met elkaar uit het eerste gezang, de 10 geboden. Het eerste en ook het tweede en het zevende vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En wat er verder volgt, 1, 2 en 7. 1, 2 en 7 inderdaad van het eerste gezang. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 62. Het vijfde vers: in God is al mijn heil. 5 van 62 na het amen op de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, die is wat we zo nodig hebben. Uw zegen. Nu we hier samenkomen als gemeente rondom uw woord, het leerboek van de kerk, de catechismus. Zegen ons. Mogen we u erom vragen. Doe het omwille van hem die aan uw rechterhand is, uw lieve Zoon, de Heiland van zondaren. Zonder uw zegen zijn we de meest ellendige schepselen. Wij waren kroonjuwelen in het paradijs, maar diep gevallen en hebben onszelf niet onder de zegen gebracht, maar onder het oordeel. In uw hart hebben we toorn verwekt. En u zei: vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek der wet om die te doen. En daarom, o Heere, wilt u ons zegenen, zoals de regen zojuist neerdaalde op de aarde. Wilt u zo druppels van uw genade over ons uitgieten? Wilt u erin meekomen, Heilige Geest? Wij staan op het punt om uw woord te openen. U hebt het laten optekenen, 2 gedeelten uit de schriften. En zo wonderlijk dat we die mogen hebben, een rijk geschenk, wanneer we zo uw leiding nodig en uw licht. Wij staan voor de behandeling van een teer onderwerp. Geef ons wijsheid, liefde. U weet hoe we zijn opgekomen naar de kerk, misschien zagen we er ook wel tegenop. Als het vanavond gaat over de gebrokenheid ook van het leven. Echt scheiding, echt breuk. Misschien wel met pijn in het hart dat we ons hier hebben neergezet. Onzekerheid en vertwijfeling. O Heere, wilt u ons vanavond leiden in de waarheid. Breng ons aan uw gezegende voeten, Heere Jezus. En wilt uw handen op ons leggen. En dat ons oog op u gericht mag zijn. Ook in de moeite die we kunnen hebben, ervaren. In de weg die we gaan door het leven. Gehuwd, ongehuwd. Alleen als weduwe, weduwnaar. Heren, we leggen elkaar aan u voor. Wil ons leiden. Zegen deze leerdienst. En ja, we bidden zo om uw nabijheid. En om uw vertroostingen. Maar misschien is het ook nodig dat we vanavond een scherp woord nodig hebben. Kan ook. En misschien is dat ook waar we juist niet om verlegen zijn. Maar wat u toch nodig acht. Heren, mogen we dan vanavond buigen onder uw woord. Wilt u dat geven? Dat is niet in onszelf, maar daarom mogen we toch onze handen bij u ophouden. Wilt u het wel doen, Heren? En zo komen wij tot u en dragen we het geheel van de gemeente aan u op. We bidden ook voor omliggende gemeenten. We bidden voor uw kerk, ook in ons eigen land, erbuiten. We dragen alle aan u op die erin werkzaam zijn, uw dienaren. Sommigen met emeritaat, anderen als proponent. Hoe ook wilt u leiden door uw Heilige Geest en dat uw woord kracht mag doen. Dat mensen tot geloof en bekering mogen komen in u, Heere Jezus. Hier ook in ons eigen land. Er is zoveel verdeeldheid, gebrokenheid. Maar wilt u niettemin doorgaan ook naar uw eigen belofte, zolang zon en maan zullen schijnen. Zo lang toch zult u doorgaan en daarom is er toch ook hoop. Niet van ons. Maar wel van uw woord, kracht Gods tot zaligheid. Zegen hen die op evangelisatieposten werkzaam zijn in eigen land. We denken aan Hoorn, we denken aan Horst, we denken ook aan het werk dat in andere plaatsen mag gebeuren. Ook door mobiele posten die uitgaan, geef u zegen, Heren. U hebt het gezegd, zaait aan alle wateren. Ook digitaal vindt er veel evangelisatie plaats, ook in eigen land, ook wereldwijd. En zo, Heren, gaat uw woord rond, ongehinderd, ook in landen waar het wel wordt verhinderd en waar het verboden is. En toch is het er. Zegen uw kerk ook daar, waar verdrukking is, vervolging, waar mensen opgesloten zitten in gevangenissen. Heren, wilt u hen die er verantwoordelijk voor zijn? In het hart ook raken. En juist ook door het getuigenis van gevangenen en door hun gebeden. Zoals u dat ook in het verleden hebt gedaan. We denken aan Roemenië. Landen achter het voormalig ijzeren gordijn. U heeft openingen gegeven. Dat is toch wie u ook bent. U opent en u sluit. We dragen ook het werk op aan u in Roemenië. Denk aan Adriaan Stam, dominee de Mater, zonen, vrouwen. Evangelisten Titu en Aurel, Ion in Oltenia. Heren, maar ook het werk in Azië. De familie Roest, die daar werkzaam mag zijn. Heel ander land, heel andere cultuur. Heb dank, Heren, dat ze daar hun plekje mogen innemen. Geef moed. En bidden we ook voor de familie Dandas van den Berg in Libanon. Land ook volop in beweging, waar ook veel gebeurt. Heren, zou u vrede willen geven en dat uw woord ook daar in rust mag worden verspreid. Maar ach, er komt altijd veel op af. Een geestelijke strijd gaat door. Zegen de familie Bogert die zich voorbereidt op terugkeer naar Israël. Wees nabij. Wilt u de weg banen? geef wijsheid ook bij alle vragen die op hen afkomen. Moed ook, vrijmoedigheid, de zalving van uw Heilige Geest. We bidden ook voor Marieke, geef ook haar uw zegen. En dat ze zich door u gedragen mag weten. En wilt u haar brengen op de plek die u wilt. Leid haar leven, Heere. Gaat u voor en dat ze mag volgen. Volgen zonder vragen. Ach, dat is niet in ons. Maar wilt u het zelf geven? En dat geeft u toch ook, juist als we het oog op u slaan. Heere, zo dragen we elkaar aan u op. Ook de ouders, familieleden. U weet ook wat het met hen doet. Het verlangen soms ook om elkaar te ontmoeten. Elkaar te spreken, wat niet kan. Ach, wilt u zelf nabij zijn. Zegen de gesprekken ook die hier plaatsvinden in de kerk. Wilt u mensen hier naartoe brengen, Heere? Mensen naar binnen mogen lopen. En dat we goede gesprekken mogen hebben. Maar waar ook, Heere, geef dat we alle op de plek die u geeft getuigen mogen zijn. En dat is niet waar we zelf actief naar op zoek hoeven. U hebt beloofd. Geloof in mij. En u zult mijn getuige zijn. Dan gaat het als vanzelf. Als we vol zijn van u. Dat u wil omzien naar ons. En dat u zoveel genade hebt. Dat u uw lieve zoon ervoor naar het kruis wilde laten gaan. Ach, Heere. Eén oog op hem. Eén blik. Heere, dan worden we er toch vol van en dan kunnen we niet meer zwijgen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Mag het zo ook in ons leven zijn. Dat we de mensen die dichtbij ons staan, in de eigen familie of vriendenkring, mogen aanspreken, aansporen. Zoek de Heere en leef terwijl hij te vinden is. Wilt u zo met ons zijn? Help ons deze dienst. Geef een goed moment. En mag het zijn tot eer en glorie van uw grote naam. Hoor ons zo, Heere, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen in twee gedeelten. Eerst lezen we Matteüs 19, vers 1 tot met 12. En dan slaan we op bij 1 Korinthe 7 en daarvan de versen 10 tot en met 17. Aansluitend wil ik graag met u lezen zondag 41, over het zevende gebod, u zult niet echt breken. Vraag en antwoord 108 en 9. Maar eerst, de schrift die van deze tekst de bron en de norm is, Matteüs 19, vers 1 tot met 12, aansluitend 1 Korinthe 7, vers 10 tot 17. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij vertrok van Galilea en kwam over de Jordaan in de landpalen van Judea. En vele scharen volgden hem en hij genas ze aldaar. En de fariseeën kwamen tot hem verzoekend en zeggen tot hem, is het de mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordend zei tot hen, hebt u niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God heeft samengevoegd, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouw te verlaten, maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan een hoererij, en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Zijn discipelen zeiden tot hem, indien de zaak des mensen met de vrouw al zo staat, is het niet oorbaar te trouwen. Maar hij zei tot hen, alle vatten dit woord niet, maar die het gegeven is. Want er zijn gesnedenen, die uit moederslijf al zo geboren zijn, en er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn. En er zijn gesnedenen die zichzelf hebben gesneden, om het koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatten het. 1 Korinthe 7 vanaf vers 10. De gemeente, ik wil toch lezen vanaf vers 1. 1 Korinthe 7 vanaf vers 1 tot 17. En Paulus die schrijft daar aangaande nu de dingen waarvan u mij hebt geschreven. Het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben. En een iegelijk vrouw haar eigen man. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen. En desgelijks ook de vrouw aan de man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u elkaar niet. Tenzij met beider toestemming voor een tijd. Opdat gij u tot vast en bidden mocht verledigen. En kom dan wederom bijeen, opdat de Satan u niet verzoeken. Omdat u zich niet kunt onthouden. Maar dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Want ik wilde wel dat alle mensen waren zoals ik zelf ben. Maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God. De een wel al dus, maar de andere al zo. Maar ik zeg de ongetrouwde en de weduwe. Het is hun goed, indien zij blijven zoals ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen. Want het is beter te trouwen, dan te branden. Maar de getrouwde gebied ik niet, niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheiden. En indien zij ook scheiden, dat zij ongetrouwd blijven. Of met de man verzoenen. En dat de man de vrouw niet verlaten. Maar de andere zeg ik, niet de Heere, indien enige broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide. De broeder of zuster worden in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet u vrouw of u de man zult zalig maken? Of wat weet u man of u de vrouw zult zalig maken? Maar zoals God aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de Heere een iegelijk geroepen heeft, dat hij alzo wandelen. En alzo verordene ik in al de gemeenten. Ook in Waarder. Laten wij samen nu de catechismus opslaan, zondag 41. Waar de tekst als volgt luidt. Vraag en antwoord 108 en vraag en antwoord 109. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen moeten leven. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Dewijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. En daarom verbiedt hij ook alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover de tekst. Gemeente, voordat we overgaan tot de behandeling van deze zondag, we staan er nu vandaag voor de vierde keer bij stil, als de Heer het geeft nog één keer, komende week. Maar laten we eerst gaan zingen uit Psalm 43, de verse 3. En 5, zend Heer uw licht en waarheid neder. En wat er verder volgt uit Psalm 43, het derde en het vierde, het derde en het vijfde couplet. Gemeente, opmerkelijk bericht afgelopen maand in de media. Jacob en Edith Miller, echtpaar uit een plaats in Amerika, vierden hun 80-jarig huwelijksjubileum. Jacob, 100 jaar oud, Edith, 97 jaar. Op 2 juli 1945 gaven ze elkaar het jawoord. Nou, 80 jaar samen. Een eiken huwelijksjubileum. Komt zelden voor. Maar is het niet heerlijk om te lezen? Hoe heerlijk als mensen zo lang samen mogen zijn. Zo lang elkaar zijn gegeven. Zo lang elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Dat is wat de Heer ook wil. Dat man en vrouw in een verbond van liefde en trouw één worden, totdat de dood hen scheidt. De Heer wil dat wij ook pal staan voor het huwelijk. Hè? Dat wij het huwelijk koesteren. Hij heeft het zelf ingesteld. Tot welzijn van onszelf, ook tot welzijn van kinderen, van de samenleving en ook tot eer van zijn grote naam. En de Heere wil daarom dat wij strijden tegen dat wat in onze samenleving bijna even gewoon is geworden als trouwen. Echtscheiding. Echtscheiding is iets waarvan God uitdrukkelijk zegt, nee, u zult niet echtbreken. Nee, u zult het huwelijk niet ontbinden. Wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Nu, het is dit waarbij we vanavond met de hulp van de Heere willen stilstaan. Wat zegt de Heere over echtscheiding? Zijn er, ja, zijn er nu toch gronden waarop dat kan? Als ze er zijn, wanneer wel, wanneer niet? En laat de Heere dan ook ruimte toe voor een volgend huwelijk. Hoe moeten we denken over deze zo belangrijke en tere vragen? Daar willen we vanavond op ingaan. Een aantal weken geleden alweer zijn we ingegaan op de instelling van het huwelijk als paradijsbloem. Daarna hebben we gelet met elkaar op, ja, wat maakt een huwelijk nu ook echt tot een goed huwelijk en wat wil de Heer ervoor geven? We hebben ook gelet hè, op hoe je jezelf als jongere ook kunt bewaren in een verseksualiseerde samenleving. Ik wil nu echt wat meer ook inzoomen op de vragen die kunnen leven rondom echtscheiding en hertrouwen. Wel een moeilijk thema vanavond. Ook teer, maar misschien ook wel wat, nou, hier en daar ingewikkeld. Ik hoop het zo eenvoudig mogelijk te brengen. Twee opmerkingen vooraf. Over echtscheiding en hertrouwen leven verschillende visies in de reformatorische gezindte, waarvan ook wij deel uitmaken. En ik wil die ook noemen. Zo goed mogelijk. En u zult dan zien dat die visies verschillend zijn. En ik denk daarom dat het heel belangrijk is dat wij goed luisteren naar wat de verschillende theologen hierover ook te zeggen hebben. Wij hebben eerst en vooral denk ik bij dit thema een luisterhouding nodig. Wat zegt de ander? Begrijp ik hem ook goed? Maar bovenal, hè, wat zegt de Heer? Wat is het wat hij in zijn woord ons duidelijk maakt, zijn wil? Nou, dat is eerst wat ik wil zeggen, voorzichtigheid en wijsheid en de bede ook om licht. Een tweede wat ik wil zeggen, achter elke echtscheiding gaat verdriet en pijn schuil. Veel verdriet, veel pijn. En dat spreekt natuurlijk voor zich, hè, maar ja, goed toch ook, denk ik, om elkaar te zeggen, laten we daar ook echt oog voor hebben. Hè? En ook daarom vraagt het spreken over dit onderwerp voorzichtigheid en wijsheid. Echt breuk slaat in het leven van mensen diepe wonden. Ook in het leven van hun kinderen. de kinderen die het betreft. En laten wij met gevouwen handen om elkaar heen staan en elkaar ook steeds opdragen de troon van Gods genade. Nou, dit vooraf. Als thema voor de leerdienst, niet scheiden wat God samenvoegt. Dat is wat de Heer Jezus zegt, Matteüs 19, vers 6. Wat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. En dat is de wil van de Heer. Wat Hij samenbrengt, niet scheiden. Dat gebiedt Hij. En wat de Heer gebiedt is goed, want de Heer is goed. Nu niet scheiden wat God samenvoegt. Daarover vanavond. En gemeente, als wij nadenken over de vragen rondom huwelijk en echtscheiding en hertrouwen, dan zijn enkele schriftgedeelten cruciaal. Twee in het bijzonder voor vanavond, Matteüs 19, vers 1 tot en met 12 en 1 Korinthe 7. Hebben we ook samen gelezen en ik wil dat graag wat verder doornemen en daarna zien hoe nu de verschillende theologen met deze schriftgegevens omgaan. Maar eerst laten wij inzoomen op de tekst die voor ons ligt vanuit Matteüs 19 en dan straks 1 Korinthe 7. Matteüs 19. Matteüs schrijft in dat hoofdstuk hoe de Heer Jezus in de regio van Judea verblijft en dan op een zeker moment de vraag van de fariseeën voorgelegd krijgt van ja, is het de mens nu geoorloofd om allerlei oorzaak te scheiden, zijn vrouw te verlaten? Mag dat? Om allerlei redenen je vrouw verlaten. Dat de fariseeën deze vraag stellen, dat houdt verband met wat we wel noemen de scheidbrief. De scheidbrief, eeuwen eerder door Mozes ingesteld, kort nadat het volk van Israël uit Egypte was vertrokken. En Mozes zag met ledenoog aan hoe mannen hun vrouwen verstoten. En daarvoor allerlei excuses aanvoerden. Ja, mijn vrouw dit en mijn vrouw dat en het valt me toch tegen, mogen wij scheiden? Toen heeft Mozes op een bepaald moment gezegd, Deuteronomium 24, ja, wie per se dan wil scheiden en dat wat God niet wil en wat ik ook niet wil daarom, maar wie dat dan toch per se wil, die moet dan zijn vrouw een document geven waarin staat dat zij geen blaam treft, waarin maatregelen zijn genomen om voor haar te zorgen, de echtscheidingsbrief. Ja, en Mozes liet dat toen niet omdat hij vond dat dat dan toch al kon, maar om vanwege de hardheid van het hart van veel mannen. Veel mannen waren zo onverzoenlijk en wij zouden zeggen zo halstarrig en zo koppig, dat Mozes zei van ja, als het dan echt niet anders kan en je wilt het dan doordrukken tegen de wil van de Heer in, dan zo, met waarborgen voor je vrouw. En Mozes' verlangen was dat het volk dan na verloop van tijd het zou gaan inzien dat God het echt niet wilde en dat dan de scheidbrief op een gegeven moment weer kon worden afgeschaft. Nou, wat was in de dagen van de Heer Jezus het geval? Die scheidingsbrief was er nog steeds. Maar ja, de fariseeën die gingen er eigenlijk vanuit dat het wel akkoord was. Alleen de ene fariseeër die zag meer ruimte voor echtscheiding dan de andere. Er waren eigenlijk twee belangrijke scholen. Je had de school van Rabbi Shammai, een groot geleerde. Je had de school van Rabbi Hillel, ook een groot geleerde. En Shammai was van een meer strikte opvatting. Nou, het mocht scheiden en hertrouwen, maar om een enkele reden. Hillel had een ruimere opvatting. Scheiden en hertrouwen mocht, om een veelheid van redenen. En de fariseeën wilden weten, bij welke school voegt nu de Heer Jezus zich? Hè? Bij Shammai, die toch wel minder populair was, omdat hij strikter was. En ja, als Jezus zich daar nou bij zou voegen, dan zou hij vanzelf ook minder populair worden. Hè? Het is ook om hem te verzoeken. Bij Shammai of bij Hillel. willen ze toch wel weten. Welke keuze maakt Jezus? Jezus maakt geen keuze. Want wat zegt hij? Hij grijpt terug op de scheppingsorde. En hij laat eerst en vooral zien de grote waarde van het huwelijk en de schoonheid ook van het huwelijk als een inzetting van God zelf. En hij wil dat mensen die getrouwd zijn dat ook zien. Hij wijst ze daarnaar terug. Zie hoe heerlijk het is, een paradijsbloem door God gegeven. En dan zegt hij ook, een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee één vlees. En zegt hij, wat God dan heeft samengevoegd, ja, dat scheiden de mens niet. Nee, dat moet je niet doen. Dan moet je niet met je vingers aankomen. Niet losbreken, dat is wat God niet wil. God wil juist dat je als man en vrouw in harmonie met elkaar leeft. Ook voor je kinderen, een veilig thuis biedt, tot heil ook van de samenleving. Het is eerst een streep onder de waarde, de hoge waarde van het huwelijk. Jawel. En dan zegt hij, vers 9. Ik zeg u dat zo hij zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, die doet ook overspel. Hè? Die verlaten is om andere redenen dan hoererij. Die doet ook overspel. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt daarmee ten eerste, hè, kan zijn dat je je man of je vrouw verlaat, anders dan om hoererij. Om allerlei redenen. Dat is echt scheiding. Dat is wat God niet wil. Dat je om allerlei redenen uit elkaar gaat. God wil dat je dan teruggaat. Dat je het weer goed maakt. Niet dat je wegen gaan scheiden en gescheiden blijven. Maar dat je weer met elkaar je verenigt. Houd het huwelijk hoog. Maar, zegt hij Jezus ook, kan zijn, en dat is het tweede wat hij zegt, dat je je man of je vrouw verlaat wel om hoererij, om overspel. Nee, hij zegt, als je je man of vrouw verlaat en dan ook nog met een ander trouwt, dan ga je echt over de schreef. Dan pleeg je overspel. Echtbreuk, hè? En dan wordt echtscheiding echtbreuk. Dan breek je het huwelijk. Dan is je huwelijk stuk. Overspel maakt een huwelijk stuk. Wij zien dus dat Jezus onderscheid maakt, hè, tussen echtscheiding en echtbreuk. Echtscheiding is als twee mensen uiteengaan, zonder dat er sprake is van overspel. In feite is het huwelijk dan nog intact. Kan, wij zouden zeggen, gerepareerd worden. Maar een huwelijk wordt echt verbroken als één van beiden hertrouwt. Overspel doet. Hè, en er een derde in het spel komt. Eén met de ander wordt. En de Heer Jezus zegt, dat is overspel. Als je dat doet, overspel. De Heer Jezus maakt met andere woorden hier heel helder dat een huwelijk alleen breekt als er sprake is van, in de grondtekst staat, porneia. Hoererij. Dat je echt geslachtsgemeenschap hebt met de ander. Dat, zegt de Heer Jezus, dat is zo ontwrichtend, zo schadelijk, dat tast het huwelijk echt in de kern aan. Dan is het gebroken, dan mag je uiteen. Dan is het huwelijk stuk. Mag je dan ook hertrouwen? Als er overspel is. Wat de meeste verklarers uit de reformatorische traditie beantwoorden die vraag met ja, voor zover ik dat kan zien. Ja, zij denken dat de Heer Jezus dat toestond. Want, zeiden zij, een van de redenen, Er zijn er nog meer, maar ik beperk me vanavond tot deze. De Joden die zeiden dat eigenlijk van ja, als je scheidt, hertrouwen hoort er eigenlijk bij. Dat noemden zij de tijd van de Heer Jezus in één adem. Hè? Wie scheidde, ja, die hertrouwde ook, vroeg of laat. Hè, dat was de praktijk van alle dag. Eigenlijk als de fariseeën vragen, is het de mens geoorloofd te scheiden? Dan vragen ze eigenlijk, is het de mens geoorloofd te scheiden en te hertrouwen? Waarop de Heer Jezus dan zegt, alleen op grond van overspel. Tegelijk voegt hij er nog wel iets aan toe. Hij zegt, beter is het dat je dat niet doet. Het beter is het als je leven als een gesnedene, geheel en al gaat besteden in dienst van de Heere en in dienst van zijn koninkrijk. Nu is Matteüs 19. De Heer houdt het huwelijk hoog. Geen echtscheiding, zegt hij. Maar één reden, dan is het huwelijk werkelijk gebroken ook. Overspel, als je met een ander trouwt. Dan mag je uiteen. Maar dan nog, dat moet niet. Hè? Kan ook zijn dat je toch probeert je huwelijk te redden. En dat je ervoor kiest, probeert de scherven bij elkaar te rapen en met hulp van anderen te lijmen. Ik heb dat ook wel van echtparen gehoord. Niet hier, maar elders in het land, ook wel met mensen gesproken. Daar kwam het aan het licht. In beperkte kring, overspel. En ach, wat brengt dat veel teweeg. Wat brengt het veel verdriet en pijn en ontgoocheling teweeg. Maar dat man en vrouw er toch voor kozen om samen een hulpverleningstraject in te gaan. Ambtelijke begeleiding. En de Heere wilde het zegenen. Ze zijn bij elkaar gebleven. En de band is eigenlijk verdiept en zelfs versterkt. Dat wil de Heere geven, maar het kan niet altijd. Kan zijn dat de onderlinge verhoudingen daardoor, door het overspel, zo beschadigd zijn dat je moet vaststellen, dit krijgen we niet meer goed. En dan rest er niets anders, wat heel aangrijpend is, dan de weg naar de rechter. En dan is belangrijk dat zo'n scheiding met zo min mogelijk deining gepaard gaat. Hè? Dat het niet uitmondt in een vechtscheiding. Nu gaan we naar 1 Korinthe 7. Naar wat Paulus zegt. En Paulus schrijft in zijn brief aan de Korintiërs ook over allerlei onderwerpen. Ook over, op een zeker moment, huwelijk en seksualiteit. Dat komt, Korinthe is een grote havenplaats waar van alles te koop is. Te kust en te keur. Maar ook een plaats van grote losbandigheid. En tegelijkertijd is er in Korinthe ook een Joodse gemeenschap die heel erg aanstuurt op ascese, hè, en op reinheid. Nu, als gevolg van het werk van Paulus, zijn zendingsreizen, is er in Korinthe een christelijke gemeente ontstaan. Daar maken allerlei mensen van deel van uit. Allerlei mensen met allerlei achtergronden. Sommigen zijn tot geloof gekomen, maar voordat ze tot geloof kwamen en zich bij de gemeente voegden, ja, gescheiden om allerlei redenen, die eigenlijk geen redenen zijn. En zijn ook weer hertrouwd. Wat moeten zij doen? Moeten zij toch weer scheiden, uiteengaan? Anderen die zijn getrouwd en tot geloof gekomen, maar hun man of hun vrouw niet. Zij hebben een ongelovige man of een ongelovige vrouw. Die gaat niet mee naar de christelijke gemeente. En ja, voor sommigen is het een groot probleem, want zij hebben thuis te maken met tegenstand. En zij mogen van een ongelovige man of vrouw zelfs niet naar de kerk. Wat moeten zij? Voor anderen is het geen probleem. Zij hebben ook een huwelijk met een ongelovige man of vrouw. Maar ja, die legt hen geen strobreed in de weg. Maar zij lopen met de vraag, ja, maar kunnen we wel getrouwd blijven met een ongelovige? Of is het toch beter om te scheiden? Nou, de een zegt in Korinthe, ja, dat is eigenlijk wel beter, want dan kun je godzalige leven leiden. Maar de ander zegt, nee, blijf bij elkaar. Misschien kun je de ander inwinnen voor het geloof. Dus een veelheid aan opvattingen. En ja, in alle verwarring die er in Korinthe is, schrijft Paulus dit hoofdstuk 1 Korinthe 7 ook om helderheid te scheppen. En dan komt hij met enkele richtlijnen die ook voor ons van belang zijn. En wat zegt hij? Een paar dingen. In de eerste plaats geeft hij aan, trouwen is niet verkeerd, hè? Integendeel. Mag, zegt hij al, hij voegt er wel heel eerlijk aan toe, hij zegt het is beter om het niet te doen. Ja, dan kan je je leven echt wijden aan de dienst van de Heere. Huwelijk is ook niet alles. Sta je er niet al te blind op. Tweede wat Paulus zegt. Ben je getrouwd? Blijf getrouwd. Ga niet scheiden. Ga niet uit elkaar. Vers 10. Tegen de getrouwde gebied niet ik, maar de Heere. Dat de vrouw niet van de man scheiden. En dan sluit Paulus zich aan bij wat de Heer Jezus zegt. Wie zijn vrouw verlaat anders dan een moederij en een ander trouwt, doet overspel. Blijf getrouwd. Derde. En voegt Paulus er dan aan toe in vers 11. Als ze toch scheidt, dat ze dan ongehuwd blijven of zich met de man verzoenen. Met andere woorden, is het in je leven onverhoopt toch tot een echtscheiding gekomen? Niet om overspel, maar om een andere reden. Blijf ongehuwd, zegt Paulus, en probeer te verzoenen. En wacht daarop en hoop daarop. Vraag de Heere erom. Niet trouwen, maar wacht. Als je om allerlei andere redenen gescheiden bent, moet je wachten. Van de Heere grote dingen verwachten. Die macht heeft om dat wat uiteen is gegaan weer bijeen te brengen. Vier wat Paulus zegt. En dan richt hij zich in vers 12 tot en met 17 tot gelovigen die een ongelovige man of vrouw hebben. Nou, wat nu als je een man hebt of een vrouw die je het leven zuur maakt? Je gaat naar de kerk, zondags. En je doet je gebeden. Maar je man of vrouw kan het niet hebben en niet verdragen. Of gaat zelfs bij je weg. Dreigt daarmee. Nou, Paulus zegt dan in vers 12. Maar de andere zeg ik, die dit betreft, die zeg ik, niet de Heere. Daarmee bedoelt Paulus te zeggen van, ja, dit zijn mijn woorden. Nu citeer ik niet de Heer Jezus, want de Heer Jezus had daar in zijn leven nog niet mee te maken met deze situatie. Deze situaties die ontstaan in de zendingssituatie. Dat was in de tijd van de Heer Jezus nog niet. Dat je trouwde, een van hen later tot geloof kwam, de ander niet mee wilde. Dat was toen niet. En daarom, ik zeg het, niet de Heer Jezus, maar ikzelf. Maar wat ik zeg is wel geïnspireerd door de Heilige Geest. En daarom ook, het heeft goddelijk gezag. Nou, wat zeg ik, zegt Paulus, tegen hen die door een ongelovige man of vrouw worden verlaten? Wel, dit vers 15, als een ongelovige scheidt en van je weg wil, laat hem scheiden. De broeder of zuster wordt in zulke gevallen niet dienstbaar gemaakt. Dat wil zeggen, de broeder of de zuster worden in zulke gevallen niet dienstbaar gemaakt aan de ongelovige. Die hoeft zich dan niet te voegen bij de harde wil, bij het juk van de ongelovige. Dat juk hoeft hij niet te dragen. Dan mag je in de scheiding bewilligen. Dan ben je niet verplicht om bij de ander te blijven. Ja, dan zou het je de dienst van de Heere kosten. Dat kan niet. Dat wil je niet. Nou, dat mag ook niet, zegt Paulus. En dan is er in feite, kan het zover komen dat er maar één weg is. Dat je uit elkaar gaat. Vrijwel, of vele gereformeerde theologen zijn het erover eens dat dit de betekenis is van dit stukje tekst. Als je man ongelovig is en hij staat je niet toe. Dat ook uit te leven, dat je christin bent en hij maakt het je onmogelijk en hij stelt je voor de keuze. Of ik ga bij jou weg. Of jij gaat weg bij de christelijke gemeente. zeg het maar, ik bij jou weg of jij daar weg. Dat hij dan weggaat. Laat hem gaan. Dan mag je scheiden. Dan is er sprake van wat we wel noemen kwaadwillige verlating. Mag je dan hertrouwen? Daarover lopen de standpunten uiteen. Er zijn theologen die zeggen nee. En die zeggen, voor hen geldt wat Paulus zegt over de andere gescheiden gemeenteleden. Vers 10 en 11, blijf ongehuwd en wacht op verzoening. Er zijn ook theologen die zeggen, als je zo wordt verlaten, eigenlijk onder dwang, dan mag je scheiden, dan mag je ook hertrouwen. Kanttekenaren van de Statenvertaling wijzen daar ook op. Zij schrijven bij vers 15 in de kantlijn dat gelovigen van hun zijde niet gehouden zijn de band van het huwelijk verder te houden, of, en daar komt het, ongetrouwd te blijven. Mag, zeggen ze. Paulus verbiedt het namelijk niet, en omdat hij dat niet doet, geeft hij daar kennelijk ruimte voor. Nou, dit is 1 Korinthe 7. Daar valt veel meer over te zeggen, dat besef ik ook wel, maar ik denk dit is het belangrijkste. En dan zegt Paulus eigenlijk in dit gedeelte, gemeente van Korinthe, je mag niet scheiden, hou het huwelijk hoog, tenzij dat er sprake is van kwaadwillige verlating. En dan is er ook ruimte voor hertrouw. Nu, zo hebben we gelet op de woorden van de Heer Jezus. En zo hebben we ook iets gezegd over de woorden van de apostel Paulus. En op grond van deze schriftgegevens en ook nog heel veel andere, maar hebben theologen hun gedachten laten vormen. En komen daarbij op verschillende posities uit. Helaas niet tot eensgezindheid. Tot een eensluidende opvatting. Hoewel ze alle trouw willen blijven aan de schriften en ook aan de gereformeerde belijdenis. En ook in de kernstukken daarvan overeenstemmen, is er op dit punt toch verschil van inzicht. Grosso modo zijn er drie visies, opvattingen. En die wil ik alle drie noemen. En de eerste is, eerste visie komt er eigenlijk op neer dat er alleen ruimte is voor echtscheiding en hertrouw als een huwelijk door overspel het te grond is gericht en de weg naar verzoening onbegaanbaar is geworden. Dan mag je uiteen, en volgens de meesten is er dan ook ruimte voor hertrouwen, al zijn ook theologen die zeggen dat er dan ook geen ruimte is voor hertrouwen, omdat de Heer Jezus dat ook niet zegt. Dus zij hebben deze positie. Het mag bij overspel. Ach, maar als je deze positie inneemt, dan rijzen natuurlijk allerlei vragen. Hoe moet je dan omgaan met huwelijken die toch wel, waarvan je moet zeggen, die zijn echt ontwricht. Duurzaam ontwricht. Dat een man eigenlijk het niet bij zijn vrouw kan volhouden. Of een vrouw vanwege allerlei omstandigheden. Fysiek geweld. Emotioneel geweld. Niet bij haar kan zijn. En dat pogingen tot herstel en heling in het werk worden gesteld. Maar dat het niet gaat. Het gaat niet. Na een lang traject moet je vaststellen. Dit komt niet goed. Nou, zeggen deze theologen. Toch mag je daar niet scheiden. Geen overspel. Maar wat dan vaak als een weg wordt gewezen, is een scheiding van tafel en bed. Nou. En in de hoop dat er dan ook toch weer sprake ooit zal zijn van verzoening. Dat is de eerste visie. Nou, ik geef het ook maar heel kort weer, dat begrijpt u wel. Maar zo ongeveer. Tweede visie komt erop neer dat er twee gronden zijn voor echtscheiding en ook hertrouwen. Overspel. En de tweede, kwaadwillige verlating. En dat is een positie die je bijvoorbeeld vindt ook bij de theologen van de Westminster Confessie. Een belangrijk belijdenisdocument, opgesteld in de 17e eeuw. Nou, ik denk, mag je dat zeggen? Een beetje vergelijkbaar toch wel met de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hè? Een heel waardevol document. Zij zeggen, deze twee zijn reden om uiteen te gaan. En ook, kun je ook lezen in de Westminster Confessie, reden ook om opnieuw te huwen. Dat is de tweede, hè, twee gronden. En dan de derde visie, gedeeld door gereformeerde theologen. En zij zeggen iets anders. Zij zeggen, Jezus heeft het over overspel. Paulus heeft het over kwaadwillige verlating. En in beide gevallen gaat het over iets heel schrijnends. Iets wat zo ontwrichtend is dat je moet zeggen, ja, dit kan niet meer bij elkaar blijven. Al zou je dat met de beste wil willen, het gaat niet. Geen verzoening mogelijk. Nu zeggen deze theologen, zo kunnen zich ook echt situaties voordoen die onoplosbaar zijn. Uitzonderlijke gevallen, maar ja, waarvan ook hulpverleners en ambtenaren zeggen, maar hier weten wij het ook niet. Met de handen in het haar zitten. Geen uitweg zien. En ze zeggen, kan voorkomen dat er situaties zijn die, let op, analoog zijn aan situaties van overspel en kwaadwillige verlating. Analoog. En die vergelijkbaar zijn. En die maken, zeggen zij, dat je ook uiteen mag gaan. En hertrouwen. Dus deze visie wordt al de analogie-gedachte genoemd. Hè. Die geeft aan, met andere woorden, ja, er zijn meer gronden voor echtscheiding dan die twee. Calvijn neemt deze positie in. Al voegt hij zich ook wel, al voegt hij wat hij dan andere redenen ziet ook wel bij overspel en kwaadwillige verlating. Hij zegt, daar komt er eigenlijk op neer, dat het is. Ook Gijsbert Voetsius, een van onze vaders, hij schrijft, stel dat een man zich in het huwelijk zo misdraagt, wreed en onhandelbaar, dan maakt hij eigenlijk zelf, zegt hij, zo'n huwelijk te gronde. En dan heeft Voetsius het bijvoorbeeld over een man die zijn vrouw levensgevaarlijk mishandelt, of langdurig en hardnekkig weigert zijn plichten als man te volbrengen, bijvoorbeeld op seksueel terrein door onthouding zonder toestemming. Mannen als Calvijn en Voetsius hebben zo een weg willen zoeken in de gebrokenheid van het leven. En uiteraard hebben zij daarbij niet, nou ja, de deuren willen openen voor gemakzuchtig echtscheiden. Helemaal niet. He, zoals de fariseeën deden in de tijd van de Heer Jezus, om allerlei redenen. Nee, niet om allerlei redenen. Maar er kunnen redenen zijn die zo ingrijpend zijn, waardoor het leven van anderen werkelijk onmogelijk wordt, te gronde wordt verricht. En zij hebben recht willen doen aan wat de Heer zelf zegt in zijn huwelijk, in zijn woord over het huwelijk, maar ze hebben ook gestreefd om recht te doen aan de nood, de grote nood waarin mensen kunnen verkeren. Oog gehad ook voor de verwoestende gevolgen die het kwaad in het leven van mensen teweeg kan brengen. Maar kortom, drie visies. De één, alleen overspel. De ander, kwaadwillige verlating. En de derde, situaties die analoog zijn aan overspel en kwaadwillige verlating. En één zegt, mag je wel hertrouwen. En de ander zegt van, niet hertrouwen. Ja, alles overzien is niet eenvoudig, hè, om met elkaar als kerken van de reformatie en de nadere reformatie, als gereformeerde gezin, hierin tot een eensluidende visie te komen. En dat is spijtig. Heel erg. Maar daar hebben we wel mee te maken. En dat vraagt, zoals ik in het begin zei, van ons allen om voorzichtigheid en ook om wijsheid. En wijsheid, dat is dat je kennis van zaken hebt, erover hebt gelezen, niet zomaar even één keer, maar herlezen, nog eens lezen, met elkaar spreken, wikken en wegen, dan krijg je kennis van zaken. En die kennis, dat is wijsheid, het dan ook in voorzichtigheid toepast op de concrete situaties die altijd weer anders zijn. Er is geen één situatie hetzelfde. Maar dat je wat je weet toepast en dat met het oog op het heil van mensen, het welzijn van de gemeente ook en de eer van de Heer. Nou, dat vraagt voortdurend om onderzoek bij geopende schriften. Wat zegt het woord? Wat betekent het wat de Heer Jezus zegt? Wat betekent het wat Paulus zegt? En we moeten de schriften laten spreken. Luisteren naar het woord. En zijn we daarbij tegelijkertijd ook afhankelijk van het licht en de leiding van de Heilige Geest. Naar het woord luisteren, maar ook naar elkaar. En dat vraagt ook, mag ik dat zo noemen? Dat vraagt ook om een stukje geestelijke volwassenheid. En geestelijke volwassenheid is dat je probeert het veld zo goed mogelijk te overzien. Dat je biddend je eigen visie, overwegend in het licht van het woord, smekend om de Heilige Geest, dat je zelf een visie probeert te ontwikkelen, waarbij je open staat voor andere inzichten, altijd toetsend aan het woord en de gereformeerde belijdenis. En geestelijke volwassenheid, dat betekent ook dat je de ander recht doet. Zeker ook als je ziet dat de ander probeert zich te bewegen, ook binnen de kaders van de schrift en van de belijdenis. En dat je zijn standpunt zo weergeeft, dat als die ander erbij is, dat die ander zich daar ook in kan herkennen. Ja, dat is wat ik bedoel. En dat je niet elkaar, ja, dat gebeurt in onze kring eigenlijk ook zo vaak, zo even afserveert. Nee, niet doen. Maar dat je luisteren. Wat is helaas geen eensluidende visie in de kerken breed. Het kan zijn dat een kerkenraad er ook niet uitkomt. Dat er ook niet in een kerkenraad een eensluidende visie is. Zo kan het gebeuren dat je als kerkenraad de vraag krijgt van een stel dat wil gaan trouwen, mogen wij trouwen, kerkelijke bevestiging krijgen? Kan dat? En dat één van de twee gescheiden is of allebei gescheiden? En dat er broeders in de kerkenraad zijn die daar wel ruimte voor zien en dat er broeders zijn die daar geen ruimte voor zien. Kan het zijn dat je als kerkenraad naar wikken en wegen, buigen bij de schriften? Dat moet je ook altijd doen, hè? In gesprek ook met anderen, hè, die daar ook kennis van hebben. Dat ben ik van overtuigd dat de Heilige Geest juist ook elkaar daarvoor wil geven. Dat we elkaar ook kunnen aanvullen, ijzer met ijzer scherpen. Maar dan kan het zijn dat je als kerkraad zegt van ja, wij zien geen ruimte. Meerderheid, maar als kerkraad daarom, geen ruimte voor het tweede huwelijk. Maar we zien dat anderen die ruimte wel zien. Wij kunnen het niet goed zien, verkeerd hebben. En daarom komen wij met elkaar, daarin zijn we wel eensluidend, tot de visie om het huwelijk niet kerkelijk te bevestigen, om het niet aan te moedigen, te ontraden, maar als het toch tot een huwelijk komt, dat we jullie niet onder censuur zetten. Zo kan het zijn. Zo gebeurt het. Dat je zo als kerkenraad in afhankelijkheid van de Heere tot een besluit komt. Met de bede of dat de Heere meer licht wil geven. Ik ken ook gemeenten waar een kerkenraad in meerderheid wel ruimte ziet voor een tweede huwelijk, wel ruimte ook voor kerkelijke bevestiging, maar waarbij er ook toch een minderheid is die daar geen ruimte voor ziet. En die hebben samen besloten, broeders, Wij gaan niet een tweede huwelijk onder censuur zetten. Dat doen we niet, maar we gaan het ook niet kerkelijk bevestigen. Juist ook uit respect voor degene die daar geen ruimte voor zien. Ja, daar kun je van alles van vinden. Hè? Maar laten wij daar juist ook respect voor hebben. Waardering. Hè? Een kerkraad die naar eer en geweten in deze zo ingewikkelde zaken handelt, vindt zo een begaanbare weg. En ik denk dat het getuigt van voorzichtigheid en wijsheid. Nu. Nou gaan we naar het einde zien te komen. Tot slot, hè, wat ik wil zeggen, wel wat buiten kijf staat, hè, is dat God niet wil, hè, dat mensen die voor zijn aangezicht het ja-woord uitspreken, scheiden. Hè, maar dat we het huwelijk juist ook als een heerlijk verbond van liefde en trouw, hè, tussen man en vrouw, hoog achten. Dat is ook wat de Heer zegt, hij haat. Ja. Hij haat echtscheiding. En het viel mij net nog op, misschien u ook wel, toen we de catechismus lazen. Het wordt gesproken over schandelijkheden. Zie. Laten we daarom het huwelijk echt, laten we daar alles op alles zetten. Om het in stand te houden en ook om het hoog te achten. Het is zo'n heerlijke gave ook. Hè? Ik moet opeens denken aan mijn opa. Die leeft al lang niet meer. Mijn opa was ruim 60 jaar getrouwd met mijn oma. Toen overleed ze. En het was zo'n goed huwelijk, zegt hij. Ik wilde nogal 60 jaar met haar getrouwd zijn. Hij zegt, tegelijk zegt hij. Dat kan niet en dat hoeft ook niet. Want, zegt hij, ik mag ook weten. Mij is een beter lot bereid en soms verlang ik er zo naar. Om ontbonden te zijn. En bij Christus te zijn, want dat is me zeer verre het beste. Rijken als het zo mag zijn, als je zo ook je huwelijksleven mag hebben. Maar het kan ook anders. We hebben het ook een aantal weken geleden bij stilgestaan. Het kan ook zijn dat je je huwelijk ja toch als een juk ervaart. Gevangenis. En dat, ja, dat de liefde om zo te zeggen is opgedroogd. Ik ken ook mannen en vrouwen die een moeilijke weg gaan. Ik vergeet nooit dat een van hen zei. Ik zeg, hoe hou je het vol? Ach, zegt ze. Als ik zie op wie ik ben. Maar als ik dan zie op wie de Heer is. Op zijn goedheid voor mij. En dat hij mij trouw blijft. Ach, zegt ze, dominee. Dan kan ik het volhouden. Dan geeft de Heere me kracht. En ik moet opeens denken aan een andere predikant. Ik hoorde dat ooit. Die man, dat zei de andere, had een vrouw. Echt een lastige vrouw. Ja, het is wat. Ik ken dat elkaar echt moeilijk maken. En nou, dat deed deze vrouw bij deze predikant. Zo hinderlijk en zo tegendraads. Altijd dwars. En ze zei, joh, je hebt toch geen leven bij die vrouw. Hoe kan het dat je doorgaat? Hij zei, dat is een kruis dat de Heer oplegt. Dat is ook zo. Maar, zegt hij, ik heb het kennelijk ook nodig. Wat werkt het uit? Wel, zegt hij, die nood die het in mijn leven keer op keer teweeg brengt. Die drijft me uit met de Heer Jezus. En als ik dan op hem het oog mag slaan. En iets mag proeven van zijn genade voor mij. Dan wordt alles anders. Dan kijk ik ook met heel andere ogen naar mijn vrouw. Dan zeg ik, ach, ik hoop dat je ook iets van hem mag leren kennen. Snap je dat? Ik ga door. God geeft me er de kracht voor. En dat is ook wat de Heer echt wil doen. Jawel. Ja, er schieten van allerlei dingen door me heen, maar... aantal jaren geleden. Ik kan natuurlijk niet concreet worden. Ik ga ook niet zeggen waar dat was. Het was niet in een van de vorige gemeenten. Aantal jaren geleden kwam bij een echtpaar waarvan je zag van... oh, dit gaat helemaal niet goed. Al geruime tijd als kat en hond. Hè? Zo zeggen we dat dan wel eens. Hè? Zoveel spanning en zoveel druk erop. En hij weg en zij thuis achter, zakkenas, allebei. Dat de mensen zeiden, ja, dit is maar één weg, scheiding. Maar dat anderen ook in de gemeente, dat is een appel ook op u, anderen in de gemeente op de knieën gingen. En zeiden, Heere, wat bij ons onmogelijk is, bij mensen, dat is toch mogelijk bij u. Wil u laten zien dat u regeert. En als je nu terugziet, God heeft het gedaan. Werkelijk. Bij elkaar gebleven, hulp gezocht, dat is ook belangrijk, hè? In therapie, traject, gesprekken. Nou, dat wil de Heer zegenen. De middellijke weg moet je ingaan. Als je huwelijk moeilijk is, niet verzwijgen, niet verstoppen, zoek raad. Ambtsdragers, hulpverlening, de Heer wil het echt gebruiken, hè? Nou. Paulus houdt het hoog. Tegelijkertijd, de apostel laat ook zien in 1 Korinthe 7. Het huwelijk is niet alles. Oh nee. Wat wel? Wat is wel alles? Laat ik daarmee eindigen. Maar dat begrijp je wel, hè? Wat alles is. Alles is dat je trouwt met de Heer Jezus. Dat je één wordt met Hem. Dat Hij je bruidegom wordt. En dat je mag geloven. Ik ben van Hem. En Hij is van mij. Bent u van Hem? Maar dat is uiteindelijk de vraag waar het wel om gaat. Hè? Ja, maar dat haal je er nu even bij. Nee. Dat is de kernvraag. En dat bepaalt heel je leven. Ook het kruis dat je draagt. Hoe je dat draagt, of je het vrolijk draagt, of zuchtend. Deze vraag is daarbij van groot belang. Geestelijke vraag. Ben je het eigendom van de Heer Jezus? Of niet? Niet. Maar Hij nodigt, ook vanavond, wie is slecht? Hij keerde zich tot mij. Jeremia 3. Al heb je met veel hoereerders gehoereerd, keer nochtans terug tot mij. Dat is het huwelijksaanzoek dat de Heer Jezus doet. De grote bruidegom. Hij zoekt een bruid. Wend u tot mij en wordt behouden. En als je met Christus trouwt, dat heb ik vaker gezegd, in de volgaande leerdiensten, maar als je met Hem trouwt, dan trouw je in gemeenschap van goederen. Weet je wat dat betekent? Hij, je gebroken leven, al je zonden en u, al wat van Hem is, zijn heilige leven. Het lijden, kruis lijden, zijn betaling voor de zonde. Oh, als je Hem mag hebben, dan heb je alles. Dan is het huwelijk gesloten en dan, ja, dan heeft Hij jouw zonde. Maar dan mag je weten, oh, zijn volmaakte leven en zijn kruis lijden is van mij. Nou, ben je dan niet rijk? Hoe kom ik bij Hem? Door de knieën gaan, erkennen, ja, maar ach, als ik zie op mijn leven, ach, als ik terugblik, het is zo anders gegaan dan ik wilde. Maar ja, dit is wat ik ervan terecht heb gebracht. Puinhoop. Ach, zo wil Hij je hebben. Kom, zegt Hij. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je vrede geven. En als je Christus hebt, hè, Hij geeft je nooit een scheidbrief. Nooit. Hij blijft je altijd trouw. Aan het huwelijk met Christus komt nooit een eind. Zelfs niet na 80 jaar. Dan begint het nog maar. Eeuwig begin. Hij zegt, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Met koorden van goede tierheid. Amen. Laten wij samen gaan zingen Psalm 34, 9 en 11. God is het verbroken hart en het verbrijzeld en bedrukt gemoed te alle tijd nabij en goed. 9 en 11 van Psalm 34. Gemeente, eindigen nu met dankgebed. Heren, mogen wij samen tot u komen, ook om uw naam te danken. Het past ons om het te doen, nu we vanavond hebben stilgestaan bij wat uw woord zegt over huwelijk en ook echtscheiding, echtbreuk. Zo'n teer onderwerp. En we belijden u. Wat hebben we er weinig zicht op. Weinig inzicht. Weinig licht. Zou u dat willen vermeerderen? Ook in onze gezinten, ook in de kerk. In de protestantse kerk. Wilt u de weg hierin ook wijzen? Geeft u eensgezindheid. En dat we voorzichtig en met wijsheid en in liefde hierover mogen spreken. En als we geroepen zijn te handelen, om dat ook zo te mogen doen. Zegent u alle onder ons die getrouwd zijn. Die u de gave van het huwelijk gaf. Die u samenbracht. Wilt u geven wat nodig is. Ook als de liefde opdroogt, zo kan het zijn. Dat we in trouw met elkaar mogen omgaan. En wilt u het vlammetje weer laten aanwakkeren, Heren. Ik wil ook hen zegenen die zich op het huwelijk voorbereiden, ook onder ons. 3 stelletjes binnenkort. Leidt u ze, Heren. Geef hen uw zegen. En het kan ook zijn dat wij naar een huwelijk verlangen. En het er tot nu toe niet van kwam. Wilt u zelf de wens van ons hart vervullen. Dat we achter u mogen aankomen. En dat we mogen weten. Ik ben van de Heer Jezus. Hij leidt mijn leven ook hierin. Als het niet tot een huwelijk kwam. Ook omdat we het niet zochten. U een andere weg met ons gaat. Mogen we ook achter u aan. U blijmoedig volgen. Dienstbaar zijn ook in uw koninkrijk, in het werk, op school of op andere manieren, zout en zout. Als wij spanningen ervaren, geeft u rust. Versoepeling van verhoudingen, heling. Het kan ook zijn dat we hier zijn, terugzien en scherven zien. En de pijn ervan ervaren. U weet het, Heren. Komt u zelf in die pijn. Legt u uw handen helend en zegenend op ons. Hebben we niet verdiend. Maar wilt u het doen uit genade. U bent toch een God van genade. En u zegt het toch ook zelf, Heren. Wat zo dierbaar is. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Bid ook voor de kinderen. Geef al wat nodig is. Ook als we schade ervan hebben ondervonden. Tranen. Wilt u troosten, Heer Jezus, zoals u dat kunt. Zegent u hulp als we hulp nodig hebben. En die ook mogen gebruiken. En zo komen wij tot u. Als gemeente mogen we elkaar aan u opdragen. Heren, mag het toch bij ons allen komen tot het geestelijke huwelijk. Onze hand door genade en door de kracht van uw geest in uw hand mogen leggen. En het gebeurt toch. Als u zichzelf, Heer Jezus, bekend maakt, openbaar door het evangelie in ons hart. En we mogen zien op uw doorboorde handen. Dan is het huwelijk gesloten. Als we ons aan u uitleveren, dan zijn we zalig. U onze zonde, onze wonden, wij uw rechtvaardigheid. Heere, gaat u zo met ons mee. Doe verzoening over het verkeerde, leid ons door uw geest. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 145 en daarvan het 6e vers is onze slotzang. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. 6 van 145. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen. See ya.